Vorige keer hebben we stilgestaan uitgebreid bij vers 50 van 2 Samuel 22. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. En we hebben enige parallelle schriftplaatsen, zo heet dat, opgezocht in de psalmen. Dat waren er nogal wat, waar hetzelfde staat en waar deze woorden staan in relatie tot de opstanding van Christus, waarin hij belooft dat na zijn opstanding, als hij verlost zou zijn uit des leven muil en zo verder van de hoornen der eenhoornen en van het geweld des honds, dan zal hij de naam des Heren onder de heidenen verkondigen in het midden van de grote gemeente en wat het maar was. En het moet duidelijk zijn dat waar deze woorden inderdaad dan ook in het Nieuwe Testament worden aangehaald, bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 2, dat woorden zijn die betrekking hebben op het tegenwoordige werk van Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want ja, je kunt het ook anders benaderen en vragen: wie is daarvoor verantwoordelijk om de naam des Heren te verkondigen te midden van machtig veel volks en een grote gemeente onder de heidenen enzovoort? En dan is het antwoord: de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek uiteraard, maar dat wisten we natuurlijk al. Van welke kant we dat ook bezien, we komen uit in onze tegenwoordige tijd in afwachting van de wederkomst van Christus. En daarna hebben we hier nog het laatste vers, dus vers 51, waar in onze vertalingen staat: hij is een toren der verlossingen, zijns konings. En hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Dat hij aan het begin van het vers is schuin gedrukt. En als het cursief staat, dan weet u het langzamerhand, hè. Dan zou je het moeten proberen weg te laten. En dat lukt hier niet helemaal. Maar ik weet niet hoe men hierbij gekomen is. Want wij hebben natuurlijk voor heel 2 Samuel 22 parallel teksten. Namelijk in Psalm 18. Want dit is Psalm 18. Nog steeds. En in Psalm 18 lezen wij in het laatste vers: die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Voor de rest is het gelijk. En als u die versen dus naast elkaar schrijft, dan leest u in Psalm 18, leest u iets over die de verlossingen groot maakt. En in 2 Samuel 22 leest u in plaats van groot iets over een toren. Als je dat nou in het Hebreeuws opzoekt, wordt het helemaal mooi. Want de versen zijn gewoon gelijk. Ze hebben ze alleen verschillend vertaald. Want ook Psalm 18 begint met het woord voor toren. Migdal. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet ook niet hoe dat zo ongelukkige wijze gekomen is. Maar Migdal staat er aan het begin van het vers. Men vertaalt het inderdaad met toren, eventueel. Je komt het ook als plaatsnaam tegen trouwens, Migdal, dacht ik. Maar het komt van Gadal. Even de M ervoor weglaten, heb je Gadal en dat is groot. Groots mag ook nog. Want niet alleen groot in fysiek, in afmetingen zal ik maar zeggen, maar ook groot in meer abstracte zin, dan vertalen wij het met groots. Maar dat had het kunnen zijn. Groots zijn de verlossingen zijns konings. Of groot maakt hij de verlossingen zijns konings, net wat u wil. Maar zoiets. En misschien maakt hij ze wel torenhoog, de verlossingen. Dichter in de buurt kan ik zo gauw niet komen, maar zoiets. Toch? U weet, de belastingen zijn ook torenhoog, toch? En dat heeft met een toren niks te maken, maar we noemen het torenhoog. En wetten zijn keihard, in Nederland niet trouwens, maar... En dat heeft ook niks met een kei te maken. Ben ik altijd hoogst ongelukkig mee met het woord keihard. Keihard is alleen als het fysiek hard is, zo hard als een kei. Maar tegenwoordig werken mensen keihard. Ik begrijp dat nooit. En hartstikke veel begrijp ik ook nooit. Hartstikke wil zeggen dood. Maar wij gebruiken woorden compleet buiten verband. Maar goed, dat terzijde heeft hier niks mee te maken. Maar hoe die vertalingen, vertalers nou op zo'n verschillende vertalingen zijn terechtgekomen, ja, kennen ze elkaars werk niet of wat... Ik bedoel, wie dit vertaalt weet toch ook dat dezelfde woorden ook in de psalm staan. En als dat dan door iemand anders vertaald wordt, dan leg je dat toch naast elkaar. Dat lijkt mij, maar... Ja. Het is gewoon hetzelfde. Michdal, groot. Toren, hoog, groot. Die de verlossingen... Hij is een toren vooruit om haar. Der verlossingen zijn konings. De verlossingen zijn konings. Hoeveel verlossingen er zijn, weten wij niet. Misschien is inderdaad wel bedoeld dat het een groot aantal verlossingen zijn. Maar ik houd het op een grote verlossing. Verlossingen eerder in de zin van veel. Een grote verlossing. En dat staat er dus eigenlijk ook. Groot. De verlossingen. Van zijn koning. In mijn Bijbel staat toren trouwens met een hoofdletter T. Hij is toren der verlossingen zijn konings. Men mist daarmee natuurlijk wel wat. Hè? Want ja, als je die toren nou even weglaat en gewoon het houdt op groot. Ik heb Psalm 18 alweer weggeslagen. Maar dan zou ik geneigd zijn om koning maar eens met een hoofdletter te schrijven dan. En anders wel dat woord gezalfde. En dan toch ook, en misschien wel, en aan zijn zaad. Dan moeten de vertalers, ik weet niet wie de verantwoordelijk was voor de hoofdletters. Niet de vertalers, denk ik. Maar dan moeten de lui die dit onder andere gehad hebben, toch wel begrepen hebben, lijkt mij. Dat dit gaat, ja misschien ook niet hoor, ik weet het niet. Maar het gaat natuurlijk toch over verlossingen van David, historisch, oké. Maar dat en zijn zaad, dat kan je natuurlijk ook gewoon lezen als namelijk zijn zaad. Waarom ook niet? In Jeremia lees je iets als, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. En David was toen al een jaartje of 400 jaar geleden noodlottig overleden. Dat wil zeggen, het was profetisch. Mijn knecht David, dat is Christus uiteraard. En zo kun je dat hier ook lezen. En hoe je dat ook doet, maakt mij nog niet uit. Maar het gaat er maar om dat we beseffen dat deze woorden wel degelijk vooruitwijzen nog steeds naar de gezalfde bij uitstek. Dat wil zeggen de Messias, want dat woord staat er dus gewoon. Hè? En als het Grieks wordt, dan wordt het Christus. Hij doet goed de tierenheid aan zijn gezalde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid. En let dan bij elkaar op de volgorde, vers 49 dan. Die mij uitvoert van mijn vijanden, dat is uiteindelijk opstanding uit de dood. En de vijanden, dat is de dood bij uitstek, in 1 Korinthe 15 heet dat de laatste vijand, maar dat is natuurlijk de vijand. We hebben het vorige keer gelezen in andere psalmen, het geweld des honds, psalm 22 was dat, de hoornen van de eenhoornen en wat het maar was allemaal, die mij uitvoert van mijn vijanden, die mij verhoogt, gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan, gij redt mij van degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel, maar die citeer ik nu ter plekke uit Hebreeën 2, want daar staat dat zo. Degene die het geweld des doods had, Dat is de duivel. Hier heb je de man van alle geweld. Dat is opstanding uit de dood en hemelvaart uiteraard. Daarom, en dan vers 50, is dan het tegenwoordige werk van Christus. Zoals de Hebreeënbrief dat in de eerste verse meteen formuleert. Maar die zal ik wel genoemd hebben. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Die dan genoemd wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is de functie. En dan volgt logischerwijze vers 51 over de toekomst van Christus. Dat wil zeggen de wederkomst van Christus. En vandaar de associatie met David en zijn zaad. Want zoals Jacobus het formuleerde, houd ik het altijd maar aan, gemakshalve. Die zei: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna, zeggen alle profeten, volgens Jacobus, zal hij wederkeren om de troon van David te herstellen. Het huis van David, de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. Ik citeer het zo vaak dat ik niet eens het meer opzoek met u. Want ja, ik vind het een van de zogeheten sleutelverzen in de Bijbel eigenlijk. Hè. Staat in één zin, korter kan het dan niet. Staat in één zin hoe het zit. Wij wachten dus nog steeds op de wederkomst van Christus, waarbij hij komt als de zoon van David om de troon in Jeruzalem alsnog te vestigen. En dat voor altijd. Dat is vers 51. Goed. En daarna volgt, toch enigszins logisch, als u het mij vraagt, er wordt hier iets opgebouwd, volgt alsnog hoofdstuk 23 en ik bedoel eigenlijk hoofdstuk 23, 2 Samuel, vers 1 tot en met 7. De rest van het hoofdstuk kan ik eigenlijk niks mee. En u misschien wel, maar ik niet. Dat is een opsomming van personen die allemaal wel wat interessants gedaan hebben. Iets nuttigs waarschijnlijk ook, hoewel het hoofdzakelijk vechten was. Maar ja, zo is het leven schijnbaar. En meer heb ik daar eigenlijk ook niet over te zeggen. Maar die eerste 7 versen van 2 Samuel 23 zijn interessant. Men heeft er een opschrift boven gezet, had niet gehoeven, want het stond er al. Niettemin vriendelijk dank, maar doe maar. Laatste woorden van David heet dat. Maar ja, dat staat er. Voort zijn dit de laatste woorden van David. Dus ja, knap bedacht. Nee. Voort zijn dit de laatste woorden van David. Dat betekent niet dat het het laatste is wat we over David horen hier. Maar het zijn de laatste woorden van David. Maar de geschiedenis van David gaat nog even verder. Want er volgt nog het bekende hoofdstuk, mag ik aannemen, over de volkstelling door David. Met als gevolg daarvan dan ook nog de vaststelling van de locatie waar de tempel gebouwd zou worden. En dat is dan weer de inleiding tot het volgende hoofdstuk, maar dat is dan meteen het volgende Bijbelboek. 1 Koningen, waar Salomo, wat omstandig, mag ik u zeggen, tot koning wordt gezalfd. Maar dat wordt dan de tempelbouwer. Dus dat laatste hoofdstuk, dat wil zeggen 2 Samuel 24, hangt er een beetje slordig achteraan. Het is niet mijn zaak om te bestuderen of het misschien zo hoort of misschien aan elkaar geplakt is. En misschien is het allebei waar. Mij maakt dat helemaal geen bal uit. Ik vind het volstrekt oninteressant hoe het tot stand gekomen is. Want wij weten dat toch niet. En wij kunnen dat ook niet weten. Dat maakt mij helemaal niks uit. Waar het om gaat is dat het woord van God is. Zie. Maar goed, wij krijgen laatste woorden van David, die hij kennelijk heeft opgeschreven, over zichzelf, feitelijk, in 2 Samuel 23. David, de zoon van Isaï, zegt, en hij doet het nog een keer, de man die hoog is opgericht, de gezalde van Jacobs God, en lieflijk in psalmen van Israël zegt, dubbele punt, hij geeft zichzelf enige titels mee, neemt tenminste aan dat het woorden van David zelf zijn, dat weten we ook niet zeker. Het zijn in ieder geval woorden van God. En ik denk dat we dat wel zeker weten. Dus ja, dat is die man nou eenmaal. Hè. David, de zoon van Isaï, dat is altijd... Identificatie, gaat, dat weet je natuurlijk al lang. Dat gaat altijd via... Wie is die man? Wiens zoon is hij? Vroeg Saul. Hier komt hij weer. David, de zoon van Isaï. De man die hoog is opgericht. Verhoogd is dus... De gezalfde van Jacob, de Messias, hè? De Christus als het Grieks was, van Jacobs God, daarmee de God van Israël. En niet alleen gaat het dan over de koning dus, die hoog is opgericht en die gezalfd is door Jacobs God, tot koning. Maar die ook lieflijk is in psalmen van Israël. Lieflijk. Eén schijnt ertussen te moeten, ja. De psalmen worden dus geacht Israëlische moet je zeggen, psalmen te zijn. Met betrekking natuurlijk tot de God van Israël in de eerste plaats. En inderdaad de Messias van Israël. Let op dat ik in zulke gevallen niet zeg Joden en ook niet bedoel. Joden, hè? Dat is wel impliciet, maar we hebben het over Israël, dat u dat vooral goed uit elkaar houdt. Want ja, ik beschouw het toch als onderdeel van mijn taak, om het eens zo te zeggen, om u dat verschil te blijven voorhouden, waar iedereen altijd maar heeft over de Joden zus en de Joden zo, en over... Mozes en het Joodse volk en weet je veel wat. En dat zijn de volstrekte anachronismen. Dat bestaat niet, dat bestond niet, dat is niet zo, enzovoort. Kortom, de gezalde van Jacobs God, dat hij uit de stam van Juda was, dat is bekend. Zo is dat, ja. En de psalmen zijn niet psalmen van de Joden, maar het zijn psalmen van Israël. En die David, die zegt, niet in de eerste plaats, ik ben koning, ik ben verhoogd en ik heb macht gekregen en niets van dat alles. Die David zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken, en nog een keer, zodat deze woorden toch het karakter krijgen van een psalm. Het is in ieder geval gedicht, en als het gedicht is... Dat heb ik laatst nog nagevraagd aan een loodgieter. Een dichter, ja. Als het lekt, dan moet het toch gedicht worden. Nou ja, dan wordt het dus in elkaar gestoken. Daar hebben we het over. Hè. Dat wordt zorgvuldig, niet ter plekke, maar een beetje gerijmd. Maar dat wordt zorgvuldig in elkaar gestoken. En dan krijg je dit soort constructies. Met name die van die parallelismen. Namelijk, de geest des Heren heeft door mij gesproken, dan wel zijn reden. Dat is het woord des Heren. Is op mijn tong geweest. Zelfs als je het netjes onder elkaar schuift en het parallelisme goed wil zien, dan komt de geest des Heren overeen met zijn reden. Daar zou je over kunnen... filosoferen dat de geest des Heren in hoge mate identiek is aan het woord des Heren. En dat is natuurlijk ook zo. Al kun je natuurlijk ook zeggen dat het woord des Heren in hoge mate identiek is met de Christus zelf. Dat is ook zo. Maar het is hier ook niet uitgesloten, uiteraard. De geest des Heren. Geest is in het algemeen, de definitie die ik nou geef gaat niet altijd op, maar geest is werkende kracht. En gewoonlijk gaat het ergens vanuit. Als ik het nog breder neem, dan wordt het, geest is al het onzienlijke. Maar als dat geen kracht zou zijn, dan zou het niks zijn. Dan is dit flauwekul praten. Dan hebben we het over niks. Geest des Heren is adem des Heren, is woord des Heren. Kortom, geest des Heren is de werkzame kracht des Heren. Dat weet je al sinds Genesis 1. Want daar heet het, in het begin schiep God hemel en de aarde. En daarna staat er iets als, niet meteen, maar daarna wel, staat er iets over de geest des Heren. Weet u nog? Dat is de werkzame kracht van God. Nou ja, zo kennen we dat het Oude Testament doen. En zeker ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. En dat die werkzame kracht in hoge mate weer overeenkomt vervolgens met de het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dus met Jehovah zelf en dus met de Heere Jezus Christus. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar goed, de geest des Heren heeft door mij gesproken. In het Nieuwe Testament lees je dan wel, heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, weet u nog, dat is Handelingen 28, meen ik. Heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van, enzovoort. Het woord van God is door de geest voortgebracht, door de geest van God, zei Petrus. Ik kom terecht bij Paulus, die zegt, het woord van God is theopneustos. Dat wil zeggen, van God begeesterd. Heb je dat? Nou ja. De geest des Heren heeft door mij gesproken. Het woord van God dus, zijn rede is op mijn tong geweest. Je verwacht dat er misschien nog een zin komt over lippen en keel. Want dat is zo gebruikelijk, maar deze keer komt dat niet. Maar David stelt zich hiervoor in de eerste plaats als profeet. En dat lijkt mij ook daarom terecht, omdat heel zijn koningschap feitelijk profetisch van aard is. Als je dat nu nog moet uitleggen, dan heeft het niet zoveel zin meer. We houden ons al zo lang bezig met David en zijn levensomstandigheden, zijn persoon en wat het maar was. Dat zouden we nou toch moeten weten. Zie? En als je één keer in staat bent, maar dat zal ik eerder gezegd hebben, als je één keer in staat bent om al die ethiek weg te laten en gewoon de geschiedenis te nemen zoals die verteld wordt, dan kom je vanzelf tot de gedachte dat David in al zijn doen en laten een type is van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, profetisch. En zoals, ik weet niet aan welke kant ik dan moet beginnen, maar David dan maar, zoals David zijn koninkrijk vestigde en zijn vijanden overwon, terwijl niemand had gedacht dat dat ooit zou kunnen, maar een feitelijke wereldrijk oprichtte, dat dan weliswaar maar heel kort bestond. Maar goed, zoals David dat deed, zo zal Christus, de zoon van David, dat doen. Met Gods hulp, uiteraard. Als gezalfde des Heren. Zie? Nou ja. Als gezalfde van Jacob's God. De echte Christus. Het woord wordt hier al gebruikt. In vers 1 was dat. Kortom, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. Daardoor hebben wij de psalmen, en met name het voorgaande hoofdstuk hier, maar dat is gerubriceerd geworden als psalm 18. De God Israëls heeft gezegd, en nog een keer, vers 3 ben ik inmiddels, de God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Wie heeft gesproken? De God van Israël, de rotssteen van Israël. die betrouwbare God, zal ik maar zeggen. Waarvan je op aan kunt, zoals een rots. Die heeft gezegd en heeft tot mij gesproken, een heerser over de mensen, er zal zijn, inderdaad, ja. Een heerser, of gewoon heerser, over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn, gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde, voorkomen. Doe maar, ja. De woorden die dus tot David gesproken zijn, zijn woorden met betrekking tot de komst van die heerser, tot de komst van Christus, de zoon van David. Dat moet duidelijk zijn. En terwijl ik het lees, dacht ik de andere kant op. Namelijk, die woorden zijn te herleiden naar de woorden uit Genesis 1, misschien 2, maar Genesis 1 lijkt mij over, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over de aarde en de vissen, de zee en de gevogelte, de hemels en wat het maar was. En vanzelf kom je dan, ik altijd tenminste, kom dan vanzelf altijd terecht in Psalm 8, omdat daar die woorden worden aangehaald door David, en die dan vraagt, wie is dat eigenlijk, die Adam, die mens, die zoon des mensen, dat ge hem gedenkt, enzovoorts. En die ge hebt gesteld over de werken uw handen, en in gedachten denk ik dan dat David dacht, want ik ben dat niet. Wie zal dat zijn? Wie is dat? Enzovoorts. En Hebreeën 2 haalt dezelfde psalm aan en zegt, dat is Jezus. Zo kort ligt die route. En hier onderweg kom je langs deze woorden van David. En hij zegt, de God van Israël, de rotssteen van Israël, heeft tot mij gesproken over een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Eentje naar Gods beeld en gelijkenis, dat staat er nog net niet. Maar dat is maar een klein stapje nog, hè. Zo'n heerser. En in dit geval staan heel wat zelfstandige naamwoorden in dit vers met een hoofdletter gedrukt. Dus die heeft men in ieder geval niet gemist. Dat gaat over de Christus, zeker. En hij wordt vergeleken met de zon. Nou ja, met het licht. Waarom ook niet? De Heer zegt, ik ben het licht der wereld. Dat is het Johannes-evangelie uiteraard. Hè? Ik ben het licht der wereld, enzovoorts. En het wordt een paar keer herhaald over dat licht en over de nacht waarin de wereld verkeert. Maar het zijn eigenlijk ook woorden die wij tegenkomen in Psalm 19. Dat is die van de hemelen vertellen Gods eer. In het uitspansel verkondigd zijn er handen werk. En daarna in de tweede helft van de psalm 19 gaat het wel degelijk over de komst van de bruidegom, eventueel dan wel zonsopgang. Dat licht komt. In een profetische betekenis uiteraard. Net als het van die sterren. Kortom, die zon is wel degelijk een type van Christus. Zo u wilt, van God. Het concept van een zonnegod is zo vreemd natuurlijk nog niet. Toch? Als die zon er niet was, dan dan bestonden wij niet, heeft men mij uitgelegd. Bij de natuurkundeles of waar het maar was, ook alweer. En zo wist het maar net. En dat men dus in die zon een hogere macht zag, of achter die zon een hogere macht. Ja, dat is zo, ja. Het probleem is dat men teruggebracht heeft in de loop der tijd naar dat men de zon in zichzelf beschouwt als een godheid, ja, dan ben je de essentie van het verhaal kwijt, toch? Wat ik ook altijd vreemd vind, schiet me nou te binnen, wat ik ook altijd vreemd vind dat men heeft over zonaanbidders, en dan bedoelt men mij die mensen die gedeeltelijk of geheel ontkleed aan de strand gaan liggen, of waar dan ook, of in de zandbak achter het huis, of weet je wel. Die worden dan zonaanbidders geacht te zijn. Ik heb het nooit zo gezien. Toen ik van de zomer één dagje in de zon gelegen heb. Dat is echt waar. Niet aan de zee, niet ver van de zee trouwens. Maar toen dacht ik hieraan. Toen dacht ik, ik ben geen zonaanbidder. Ik laat de zon mij aanbidden. Het is net andersom, toch? Maar ja. Ik begrijp de mensen nooit. Hè? Ik ga gewoon liggen en laat de zon zijn werk doen. Nou ja. En mij dienen. Natuurlijk, dat is er allemaal alweer af bijna. Maar zoiets. Maar de zon als type van God eigenlijk. Zo je wilt, als type van Christus. Als uitgedrukte beeld van Gods wezen. Vanzelfsprekend. Zie. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wij kennen trouwens in het Nieuwe Testament de uitdrukking vanwege het totdat de morgenster opgaat. Het als licht in een duistere plaats en in uw hart en dat soort dingen meer. En in Openbaring zelfs kennen we de uitdrukking. In die stad heeft men de zon en de maan niet voor nodig, want het lam zelf zal een kaars zijn. Enzovoorts. Een lichtbron dus. Dat is wat het is. Kortom, uit. En er zal zijn. Schuin gedrukt. Hetgeen bevestigt wat ik altijd al zeg. Het zijn volstrekt overbodig geworden. Maar goed. En heersen. God heeft gesproken. Men had, denk ik. Ik zou ingevuld hebben. De God Israëls heeft gezegd. De rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Over een heerser. Over de mensen. Dan heb ik maar één woordje ingevuld. Een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En die zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Dat wil zeggen, het was duister enzovoort. Het was nacht, stikdonkere nacht. En toen. Toen daagde het in het oosten, toch? Want het is zoveel kerstfeest, dus. Ja. En toen ging het licht overal schijnen. Maar dat heb ik u wel eens verteld, hè, dat dit soort beelden, dit soort vooral romantische terminologie rond kerst misplaatst is, omdat het feitelijk uitdrukkingen zijn, wel degelijk uit de Bijbel, met betrekking tot de opstanding van Christus. En niet met betrekking tot zijn geboorte. En dat je dat niet meteen opvalt, is omdat zijn geboorte en de omstandigheden daarbij ook spreekt over zijn opstanding. Zijn wedergeboorte, namelijk. Nou ja, daar gaat het hier over. Over de komst van de koning definitief. En eigenlijk is dat pas in de wederkomst dus. Hè? Wanneer hij komt om zijn koninkrijk op te richten. Wanneer hij werkelijk de vredevorst zal zijn en heerser over de mensen in rechtvaardigheid en in de vreze des Heren, enzovoorts. Kortom, in de toekomst. En dan zegt David, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar die woorden moeten voldoende zijn, vind ik persoonlijk dan, om u in herinnering te brengen de beloften die de Heer aan David gedaan heeft in 2 Samuel 7. Want daar ging het over het huis van David. Ik blijf van mening dat dat hoofdstuk veel te weinig aandacht gekregen heeft in de loop van het christendom, in de geschiedenis van het christendom. Dat is dat hoofdstuk wat we uitgebreid besproken hebben, waarboven staat God verbiedt David een tempel te bouwen. En ik zou wel een half uur besteed hebben, neem ik aan, zoiets, om u uit te leggen dat die titel boven het hoofdstuk compleet misplaatst is, omdat dat weliswaar zo is, maar dat is niet de essentie van het hoofdstuk. De essentie van het hoofdstuk is dat de Heer belooft aan David een huis te bouwen. Dat is het. Hij begint slechts met het idee dat David de Heer zo'n huis wil bouwen. En dat laat weten, om zo te zeggen. En dan zegt de Heer dat dat een goed plan is in zichzelf. Maar dat hij, David, dat niet gaat doen, maar zijn zoon dan, Salomo, komt pas in een volgende fase, generatie. Maar zegt de Heer, ik vind het een goed plan en weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. David, dat is de strekking van het hoofdstuk. En daarom wordt het ook in het Nieuwe Testament menigmaal aangehaald. Dus de hele achtergrond van Jezus is uit het huis en geslacht van David. Enzovoorts. Want de belofte aan David was dat wanneer zijn dagen zullen vervuld zijn, zei de Heer, en gij met die vader zult ontslapen zijn, vers 12 van 2 Samuel 7, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Toch iets met erfrecht en genen enzovoorts. Zodat u ziet dat toch niet alle mensen gelijk zijn, want ze hebben niet dezelfde genen. En niet iedereen kan aanspraak maken op de troon van David. Toch? Nou ja. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks, dat is de troon dus, hè, de zetel. Dat heeft iets met zitten te maken. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen. Achter het woord stoel zit het werkwoord stellen. En het zelfstandig naamwoord stellage. Neerzetten, vastmaken. Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken. Onbeperkt, onbepaald, tot in eeuwigheid. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat is natuurlijk ook een omstreden vers, omdat het in strijd is met al wat ze in Nicea besproken en beslist hebben. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagen de mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Vers 16, doch uw huis zal bestendig zijn. Ik zeg het nog een keer met grote nadruk. Het kan zijn dat de Heer een afstammeling van David van de troon weert. Omdat de Heer zegt, nou dit gaat alle perken te buiten, dit neem ik niet. Dat kan, en dat wordt hier ook gezegd, maar dat betekent niet dat het huis van David niet bestendig zou zijn. Dat betekent dus dat ondanks al alles, altijd iemand, minstens één zeg ik altijd, op de troon zou zitten over Israël, of althans een deel daarvan. Dat moet juridisch natuurlijk wel kloppen. En dat is wat er staat, door uw huis... Het huis dat ik zal maken, zei de Heer, zal bestendig zijn. Uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dus niet alleen het huis als zodanig, de familie zou niet uitsterven, maar wel degelijk ook dat koninkrijk zal blijven bestaan. Zou een koninklijk huis blijven, onbeperkt, tot in eeuwigheid. En daarna hebben wij besproken wat David zegt in dat gebed. Dan ben je ook weer in de woorden van David zelf. Net als hier in 2 Samuel 23. De woorden van David zelf. Die tot de Heere inging, vers 18. En zei, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En die woorden worden gebruikt in een andere zin. In 2 Samuel 23, maar het gaat over hetzelfde. Namelijk, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Wie ben ik? Wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Dat is vragenderwijs, retorische vraag in 2 Samuel 7. Hier is het stellenderwijs, mijn huis is niet al zo. Dat wil zeggen, maar ik heb dat niet verdiend in mijn huis... Ja, dat huis, dat was nog maar een betrekkelijk klein gezin in de dagen dat Samuel, of dat David dit schreef. Maar hij heeft het over zijn huis meteen en zegt, nou ja, dat huis heeft dat niet verdiend. En dat weten we ook, omdat we onderweg ook tegen zijn gekomen, dat er een vloek over uitgesproken is geworden. Dat het zwaard van dat huis niet zou wijken, kortom, moord en doodslag zou toch redelijk kenmerkend zijn voor het Davidische huis in de loop der eeuwen. Toch? Niettemin, en ondanks dat, heeft de Heer gezegd, maar het zal bestendig zijn, het blijft. Het is daarmee ook een voorbeeld van al de beloften Gods, die wat er ook gebeurt, die blijven. Die zijn in Christus ja en die zijn in Christus amen. Het is een demonstratie dat God zich houdt aan zijn woord. Alleen, ja, men heeft het weggeredeneerd en daarom blijf ik volhouden dat dit hoofdstuk natuurlijk veel te weinig aandacht gekregen heeft in de loop van de geschiedenis van het christendom. Dat is het nou juist. Men is het kwijtgeraakt. Ja, misschien was dat ook de bedoeling. Misschien is men het ook niet waard. Ik weet het allemaal niet. Misschien moet je zeggen, maar het is toch een verborgenheid enzovoorts. En dan zeggen, ja, het is een verborgenheid. Ja, die is ons toch bekendgemaakt. Dus ja, of de Heer wil het ons bekendmaken. Dat de wereld het niet weet, ja, daar heb ik het niet over. Maar gek genoeg. De wereld weet dat wel. Wat kwam ik nou toch van de week weer tegen? Ik moet nou even nadenken. Oh ja. In een boek, geschreven door een stok ongelovigen. Het is een boek dat handelt over hoe het christendom de westerse cultuur bepaald heeft. En dat als wij het hebben over onze westerse normen en waarden en wijze van doen en leven en denken en handelen en wat ook, dat van huis uit dat het in het echt christelijke beginselen zijn. Die rechtstreeks komen uit de Bijbel in het algemeen en uit het Nieuwe Testament in het bijzonder. Door de ongelovigen geschreven. En hij behandelt de geschiedenis. Wat er dan gebeurd is in de loop der tijd. En hoe het is met andere culturen. En wat de achtergrond was van de oorlogen die gestreden zijn. En toen las ik van de week ineens over dat de Saracenen dan wel de Moren. Of Saracenen werden ze genoemd, want het was een Engelse schrijver. Nee, dat Nederlands vertaald. En de Engelse schrijver heette Holland. Dus dat is ook wel leuk. Maar dat is een redelijk adellijke titel in Engeland, Holland. Maar toen maar. Maar die schreef dan over de Saracenen die dan Spanje binnenvielen enzovoorts. Dat heette niet zo, dat heette Andalus. Dat is Arabisch, Andalus. Dat is Arabisch, Al-Andalus. Dat is een Arabische naam voor, althans een deel van Spanje. Maar goed. En er wordt gezegd dat men daar in Spanje, waren het de christelijke krijgsheren, die dan toch niks beters wisten te doen dan zich dan maar over te geven aan de Saracenen. En daar hadden ze dan een ondergeschikt bestaan in enzovoorts. Maar dat toen een keer die lui dan ook in hun overmoed Pyreneeën overkwamen en naar het noorden trokken. En Aquitanië in bezit namen en de helft van de koninklijke familie gevangen namen, nee, de hertogelijke familie van Aquitanië enzovoort, en dan nog verder optrokken, was er een meneer die heette Karel, dat zou je niet denken van iemand die Karel heet, maar was iemand, sorry, die moet ik er weer uitknippen, daar zit hij, 43 minuten. Iemand die Karel heet, die dacht, ja, maar dat gaan wij niet doen. Wij zijn een christelijk volk en wij plegen verzet en wij gaan hier, enzovoorts. En die versloeg dus de Moren op een plekje waarvan men nou nog niet weet waar het was. Ik heb het gezocht, maar kon het niet vinden. Tussen Tours en Poitiers. Want Tours, dat was de plek van de verering, dus de moederstad, vaderstad van Sint Martinus bisschop. Nou ja, goed. Ja, daar kon je niet mee aankomen zetten. Dat was de grote heilige van de Fransen, dus van de Franken, vooruit dan maar weer. Dus toen kwam Karel, we kennen hem als Martel, Karel Martel, want van die Merovingers viel niet zoveel meer te verwachten. Dat was Karel Martel, daar hebben de Karolingers aan te danken. En die versloeg dan die lui enzovoort. En de schrijver van het verhaal, die vertelt daarbij wat de achtergrond daar was. En dat die Arabieren in alle ernst meenden ze dat het Gods wil was. En dat ze Gods volk waren. En dat ze van Abraham afstamden. En dat ze de opdracht hadden om zich te verspreiden in heel de wereld enzovoort. Maar dat de Franken, aan de andere kant, onder leiding van Karel Martel, eveneens dachten, wij zijn het volk van, wij zijn Gods eigen volk. En wij stammen ook van Abraham af. En het is Gods wil dat we die Arabieren, die heidenen verslaan. Maar waar heeft die man, die schrijver het vandaan, dat die Franken meenden dat ze van Abraham afstamden. En dan lees je zomaar onbewaakt, zo'n zin ertussendoor. En het wordt niet uitgelegd. Ze worden alleen tegenover elkaar gesteld. En terecht, want zo ligt die situatie natuurlijk nog. Het is Ismaël en Isaac. Tegenover elkaar. En dat schreef je er trouwens niet bij. Of ik heb wat gemist, of het komt nog. Dat zou kunnen, maar zoiets. Maar hoe komt hij erbij dat de Franken meenden, zoals de Arabieren, dat ze van Abraham afstammen? Maar het is wel zo, dat heb ik u wel vaker verteld. De Franken in het algemeen, voor zover ik het kan nagaan, zijn Rubenieten. Afstammelingen van Ruben. Een beetje grote mond, maar in de praktijk valt het allemaal wat tegen. Kennen wij de Franse slag, dat is Ruben in de Bijbel. En verder zullen we het er niet over hebben. Maar zo onbewaakt kom je dat dan toch nog ergens tegen. Maar waar het me om gaat natuurlijk, het is even een uitweiding zomaar. Waar het natuurlijk om gaat, is om het idee dat tot vandaag die troon van David gecontinueerd wordt. Want dit haal ik nou uit het boek van een volstrekt ongelovige. Maar toch, die dingen kom ik overal tegen. Onbewaakt. Pas als het systematisch uiteengezet wordt, dan wordt het ogenblikkelijk in twijfel getrokken, want dat kan toch niet waar zijn en dat is veel te ver gezocht. En zo moet je dat niet lezen in de Bijbel enzovoorts. Maar als het daar niet over gaat, maar gewoon over de historie enzovoort, kom je die dingen allemaal tegen. Ja. De verwijzingen naar dit Davidisch verbond enzovoorts. Kortom, het is wel degelijk bekend. Maar David zegt, wie ben ik, Heer? Ik ben nog even in 2 Samuel 7. Wie ben ik, Heer? Het is nog klein geweest. Wie ben ik, Heer? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest. Stelt nog niet zoveel voor. Heere, heere, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen, dit is nu, het gaat over een paar jaar, het gaat over een paar mensen. Maar dit gaat meteen dus over, nou ik weet niet of wat David er echt van wist. Maar dat gaat dus over duizenden jaren. Ja, dit is 3000 jaar geleden dus, hè. Van David tot onze tijd. En David wist dat wel goed. En heeft dus die woorden inderdaad zo geïnterpreteerd. Dat er niemand op de troon van David zou ontbreken enzovoorts. Dat ging hij dan later ook herhaald hier. En het wordt later nog eens herhaald door de profeten. Dus ja, zo ligt dat. En in 2 Samuel 23 komt David daar dus op terug. Als hij zegt, vers 5 van 2 Samuel 23. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Een eeuwig, wil zeggen onbeperkt. Ja, in de tijd, wellicht. Maar ik probeer altijd te zeggen dat je niet meteen aan tijd moet denken, zelfs niet aan plaats. Je moet in de eerste plaats denken aan zonder grens. Algemeen, dit is het. Zonder beperking. Zoiets als eeuwige grafrechten. Daar heeft niemand wat aan, een eeuwige grafrechten. Dat kan natuurlijk nooit, altijd durende grafrechten. Waar moet je dat gerecht halen? Maar het betekent gewoon dat er niet officieel ooit een eind aan komt. Maar het verloopt wel hoor. Als het bij mensen zo is, zal ik maar zeggen. Maar het blijft onbeperkt, blijft staan. Maar daarna alles in deze oude wereld verdwijnt natuurlijk. Maar de Heer garandeert hier en zegt, nee, ik zorg er altijd iemand enzovoorts. En waar Jacobus zegt dat de Heer Jezus Christus dat zou doen, en dat hij in de toekomst zal wederkeren om de troon van David in Jeruzalem te herstellen, betekent dat dus dat hij weliswaar de laatste is in de lijn van erfopvolging dan op een of andere wijze. Maar ook dat bij zijn afwezigheid hier op aarde moet er ergens een letterlijke koning zijn. Ja, of dat een goede titel is, is nog maar de vraag. Maar waarom zeg ik dat eigenlijk? Er moet een letterlijke koning zijn over letterlijk Israël. Het kan onderweg niet veranderd worden in de zin van, ja, ik heb het zo letterlijk niet bedoeld. Het wordt letterlijk toegepast in de Bijbel, op Salomo en op Rehabiam in elk geval. Dus ja, het is letterlijk en dat verandert onderweg niet. Zie. Ook niet in de dagen van Jeremia en de Babylonische ballingschap. Want tot Jeremia wordt uitdrukkelijk gezegd dat het niet verandert. En dat er iemand van David op de troon zou zitten enzovoorts. Zie. En ik zal u wel gezegd hebben dat de Rooms-Katholieke verklaring ervoor dat die schriftgedeelte ken ik niet. Weet ik ook niet, ken ik niet. De protestantse, dat wil zeggen de calvinistische, ken ik wel. Dat is die waarbij men zegt dat de Heer in de hemel op een troon zit en gekroond is met eer en heerlijkheid, zegt de Bijbel. En hij is toch uit het huis van David, dus de troon van David staat in de hemel. Maar ja, wat valt er dan te herstellen van de troon van David straks, als die troon in de hemel is? Zit eerder op een vervallen troon in de hemel. En pas als hij op aarde komt te staan, dan is hij weer in al zijn luister hersteld. Je krijgt ook dingen die je niet kloppend kunt krijgen. He? Nee, die troon van de troon daarboven is de troon van zijn hemelse vader. En dat stond er ook bij in 2 Samuel 7. David zou de vader worden van enzovoort. En God zegt, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zodat daar dus in het hoofdstuk sprake is van twee vaders. De een is David, de ander is God zelf. En beide hebben een troon. Met die troon komen bij elkaar in een personele unie. Want dat is de officiële term daarvoor. Straks in de wederkomst van Christus. En daarom komt hij weder. En dat men dat zo niet ziet, is omdat men niet gelooft in de wederkomst van Christus. Dat is in de reformatie blijven steken, want de Rooms-Katholieken geloven daar niet in. Die hebben de kerk gemaakt tot het koninkrijk gods. En als je zegt, maar die troon is het toch niet, dan zeggen we, ja, een stadhouder. Een plaatsvervanger, iemand die Christus vertegenwoordigt. Wiens woord wet is. Nee, dit is in de loop der eeuwen zo ontwikkeld. Tot men de paus had uitgevonden. Sindsdien is het zo gebleven. In de 6e eeuw pas, geloof ik. Ik weet het niet meer, het is een beetje lang geleden. Maar toen maar. Zoiets, en toen heeft men de bisschop van Rome tot opperbisschop gemaakt. En een titel voor hem uitgevonden. Papa, de paus, enzovoorts. Zo is dat gegaan. En de kerk is dus het koninkrijk. En in de reformatie is men niet wakker geworden. Nou ja, sommigen wel, maar ja, die werden ook wakker zodanig dat ze de kinderdoop afwezen enzovoorts. En als dopersen zijn ze zwaar vervolgd geworden, want ja, als je dat zomaar doet, dan kun je geen orde meer houden en weet je niet meer wie er bij de kerk hoort en wie niet. Nee, dat hoeft ook helemaal niet, hè. Maar ja, dus vandaar dat de Bijbel zegt over de reformatie, ik heb uw werk niet volgevonden. Niet vol bevonden voor God enzovoort. En zo is het maar net. Het is ergens blijven steken. Dan heeft het vast willen leggen. En dat moet je dus niet doen. En dat is wat wij daar dan weer van leren. Je moet het niet vast willen leggen. Dat is nergens voor nodig. Maar waar wat vastgelegd wordt, dat is in de toekomst, in de wederkomst van Christus. En dat is de openbaring van zijn koninkrijk. Letterlijk. En daarmee heb je een antwoord op een hele reeks van vragen vanuit de Bijbel. Ja. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Let op dat het verbond niet een voorwaardelijk verbond is. Het is ook niet wij hebben een verbond gesloten. Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. Zo van, ik kan er ook niks aan doen. Dat is bij Abraham. Dat is volstrekt onvoorwaardelijk. Dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Dat wil zeggen, het staat vast en het zal gecontinueerd worden. Voorzeker is al mijn heil. Ja, daarin, maar dat is een verklaring van de vertalers. Ik heb al vaker opgemerkt, als ze een keer ergens beginnen met woorden in te vullen, dan blijven ze dat doen. Dan komen ze moeilijk weer vanaf. Nou ja. Voorzeker is al mijn heil en alle lust, hoewel je het niet doet uitspruiten. In dat nog bij niet, dat is natuurlijk ook een interpretatie. Het is wel correct. Maar je moet het leren lezen. Hij doet het nog niet uitspruiten. Dat wil zeggen, er is nog een vervolg op en dat komt later. Want de uiteindelijke vredevorst is, laat ik het anders zeggen, ik heb het al geïllustreerd aan de hand van Psalm 8 van David. Die zegt, die zoon des mensen, ja, ik draag wel de titel, en mijn zoon ook en die ook, maar de uiteindelijke, wie is het eigenlijk? Zover is het nog niet. Het vererft zich, het blijft in die lijn, met zekerheid, met stelligheid, dat is wat duidelijk is, maar generatie op generatie zou voorbij gaan. En dus, hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. Dat woord eeuwig stond er ook in 2 Samuel 7. Zal de stoel zijn koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid, enzovoorts. Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Vastgelegd, gereguleerd en hoe dat maar heten mag. Voorzeker is al mijn heil. Dat ligt daarin natuurlijk, dat in die belofte Gods, die zeker zijn. Al mijn heil, ik vind het een mooi woord, omdat het daarin de naam van Jezus te herkennen is altijd, hè? Dat woord heil. Van Joshua, Jehovah is heil. Voorzeker is al mijn heil en alle lust, en daarmee blijdschap, uiteraard. Hoewel hij het niet doet uitspruiten, nog niet. Maar dat woordje nog bij die ontkenning, dat missen we wel vaker in het Oude Testament. Wij zijn in het Nederlands wat genuanceerder. In Hebreeën, dus het Nieuwe Testament, en het is Grieks, daar lees je dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand is geworden van dingen die niet gezien werden, geloof ik. Ik moet hem even opzoeken, anders zeg ik het misschien verkeerd. Oh, daar staat het wel bij. In Hebreeën 11 vers 7, door het geloof in Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde. Ze werden dus niet gezien, dat zou pas later komen, maar dat is 120 jaar later pas. En ik blader even naar Romeinen hoofdstuk 4, waar van Abraham's staat, even kijken, in vers 17 van Romeinen 4, dat Abraham geloofd heeft in of aan God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. En daar heb je een voorbeeld van dat je daar ook nog zou moeten invullen. Hij roept de dingen die nog niet zijn, alsof zij waren. Andersom trouwens ook, hij roept ook dingen die niet meer zijn, alsof zij waren. Enzovoort. Dat wil zeggen, in verband met opstanding uit de dood. Maar die ontkenning die je dan tegenkomt, die is dan betrekkelijk. En dat wordt, drukken wij uit met het woordje nog erbij. Maar doe maar. Maar terug naar 2 Samuel 23. Dat David het heeft dus over zijn eigen huis. En dat deze woorden dezelfde zijn in hoge mate als die uit 2 Samuel 7. Dat moet duidelijk zijn. In ieder geval zijn dezelfde gedachten van David die hij hier formuleert. Daarnaast vinden wij natuurlijk vers 6 de andere kant van het verhaal. Maar de Belials, waarom nou weer mannen ertussen moet, weet ik ook niet. Je kan het gewoon weglaten, je mist niks. De Belials zullen altemaal zijn als doornen. Of men moet onder Belial verstaan hebben, blijkbaar, want het staat met een hoofdletter, specifiek iemand. En dat is ook een misverstand eigenlijk, want Belial, dat is het woord voor nutteloosheid. Maar ja, of je die moet beschouwen als iemand, dat weet ik ook niet. Misschien, als je het navraagt aan John Bunyan, die zal zeggen, ja, echt wel. Maar goed. Hè?
Nietswaardigen.
Ja, nietswaardigen, oh ja. Wat staat er, maar de nietswaardigen?
Toch de nietswaardigen.
Ja, ja, precies, ja. De nuttelozen, nietswaardig vind ik ook mooi, ja. Ja. Maar de nietswaardigen zullen altemaal zijn als doornen. En dat ze daarmee dienaren zijn in de praktijk van de God deze eeuw, dat is zo. En als je die Belial weer noemen, graag. Ja, dat is, vind ik ook goed, ja. Maar de Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden. In de Bijbel gaan de doornen, oh, dat staat er ook in vers 7. Ik wil zeggen, doornen in de Bijbel gaan altijd in brand. Doornen worden geacht droog te zijn en goed knisperend te branden. Dat weten we sinds Richter 9, geloof ik. Over toen de bomen eens heen gingen om een koning over zichzelf te toen kwamen ze uiteindelijk terecht bij de doornstruik. En die bleek te brandgevaarlijk. Ik vind het prachtig in het verhaal. Maar de doornstruik is natuurlijk de wet. Die daarmee dus ook nutteloos geacht wordt te zijn. Toch? Bediening des doods. Ja. Maar de mannen Belial zullen altijd zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Je kunt er namelijk niks mee doen, je kunt het nergens voor gebruiken en dus wordt het weggegooid. En dat is wat met de Belials mannen gebeuren zal. De Belial zelf ook, voor zover het iemand is. De vijand dus. En daar eindigt het dan mee. Want als de Heer komt, is er wederkomst om die troon van David. Oké, om de vervallen hut van David in Jeruzalem te herstellen en te herbouwen enzovoort. Kortom, om alsnog zijn koninkrijk op aarde op te richten. Betekent dat inderdaad definitief het einde van deze macht. Van de zinloosheid. En van de opstandigen, de goddelozen enzovoorts. De Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Je kunt er toch niks mee doen, is het idee. Maar een ieder die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ene spies, en ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Als je ze dan toch moet aanvatten, dan die Belials, dan moet je ze aanvatten met ijzer. Of met het hout ene spies, dat wil zeggen met een speer. En ijzer, dat weet u, ijzer is al dat wat vermaalt en verbreekt. Hard, weet u nog, volgens Daniel. Men gebruikt dus wapens, daar komt het op neer, om die Belials in het vuur te werpen. Dat is de beeldspraak hier. En ze zullen inderdaad met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Dat wil zeggen, inderdaad, de doornen worden in het vuur geworpen, want dat is de normale gang van zaken. Bij doornen zou je wel degelijk ook moeten denken aan wet. En dus religie in de echte betekenis van de term. Wij kennen niet alleen die doornstruik die dan koning zou moeten worden uit Richter 9. Ik ga het verhaal niet vertellen, maar het komt erop neer dat dat een beeld is van de heerschappij van de wet. Het is gevaarlijk, je gaat eraan dood, is de idee. En we kennen natuurlijk de uitdrukking, de vaste Bijbelse uitdrukking aangaande doornen en distelen. Populair zeggen we dan onkruid. En dat zijn dan de distelen. Maar de doornen zijn van dezelfde categorie. Het heet ook de zorgvuldigheden deze eeuw. In de verklaring van de gelijkenis van de zaaier. Als ik me goed herinner. Die verstikt namelijk het opkomende zaad enzovoort. Zorgvuldig in deze eeuw. Maar doornen zou je moeten zien, kennen wij in het bijzonder ook als de doornenkroon. Dat is de heerschappij van de wet en het leidt tot de dood. En met de doornenkroon werd de Heer gekruist en daarmee werd de heerschappij van de wet beëindigd. Maar als dat zo is, moet je bij doornen in de Bijbel dus altijd meteen denken aan religie. Niet maar de Mozaïsche of de Joodse wet, maar veel breder. Dat is met alle religies zo. Het leidt tot niks. Het zijn complete systemen, net als plaveisel. Daar hebben we het alles over gehad, geloof ik. Plaveisel, tegels, bakstenen. Maar men kan er verder niks mee. En wat doornen betreft, gaat in het vuur. Dat is het lot van het onkruid sowieso. Dat is ook de tweede gelijkenis trouwens, uit Matteüs 13, die van het onkruid, van het cizanion, dat verzameld zou worden en inderdaad in het vuur geworpen. Maar dat onkruid, wat daar onkruid heet in de Statenvertaling, is wel degelijk weer religie. Weer in het algemeen, ik denk zelfs in het bijzonder, dat het de uitdrukking is daar van de islam. Heb je dat? Dat is die gelijkenis van, er wordt tarwe gezaaid en toen werd het langzamerhand nacht. En in de nacht kwam de vijand en zaaide dat onkruid ertussen. En toen was het, ja, moeten we dat nou uitroeien of niet? En de Heer zei, nee, laat me staan, dat komt in de dagen van de oogst wel. Maar wat kan dat nou zijn? Iets dat erbij komt nadat het evangelie gepredikt is geworden, onze bedeling is aangevangen en dan komt er nog iets wat nogal verwarring wekt. Nou ja, het meest voor de hand liggend is dan de islam. En het komt dicht in de buurt van de Bijbel. Nou ja, voor ons waarschijnlijk niet. Heb je wel eens een Koran in handen gehad? Ik zal niet vragen of je het wel eens gelezen, maar wel eens een Koran in handen gehad? Komt in de verste verte niet in de buurt van de Bijbel. Het lijkt er niet op. Het is een totaal andere aard en onsamenhangend. Geen boodschap, niks ervan. Doe maar. Maar het beroept zich op, wel degelijk op Bijbelse geschiedenis. En in het bijzonder bij Abraham gaat het dan de andere route. Hè? Volgt het Ismaël in plaats van Isaac. Volgens de Koran werd Ismaël geofferd en niet Isaac. Enzovoorts. Het is gewoon de kwestie van de broederstrijd tussen Ismaël en Isaac. Die gaat tot vandaag door. Maar die religie die is natuurlijk echt pas ontstaan. Wanneer was het? In de 6e eeuw of zoiets. Toch? Kwam pas later. En bedreigt tot vandaag In de eerste plaats het christendom. Dat is de aard van die religie altijd geweest. Dus geschiedenis ga ik u niet verder uitleggen. Het is ook te ver uit de buurt. Maar onkruid, doornen, het zal weggedaan worden. En met zwaard, omdat men ze dat met de hand niet kan aanvatten. Het is aardige beeldspraak natuurlijk. En wie het zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout in de spies. U begrijpt dat dat wapens zijn. IJzer voor zwaard, uiteraard. En spies is duidelijk. En ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden. Terzelver plaats. Dat wil zeggen waar dat koninkrijk moet komen. En dat is feitelijk hier op aarde. En terzelfde plaats gaat nog tamelijk letterlijk op ook. Maar ik zeg dat niet op grond van wat hier staat, maar op grond van andere schriftgedeelten. Want wij lezen een paar keer over ernstige vijanden in verband met de wederkomst van Christus. En die blijken dan toch maar gewoon, het is wel oorlog, het is wel strijd, maar op een gegeven moment vallen ze gewoon ter plekke dood neer. Heb je dat nog? Ja, dat geldt voor Gog en Magog in de 70ste week. En dat geldt voor de legers van Babel, als ik het zo mag samenvatten tenminste, in Megiddo. Armageddon. Dus in het beloofde land. In elk geval, die zullen moeten verdwijnen. Daar komt ooit een keer een eind aan, aan die strijd, die tegenstand enzovoorts. En dat daar een eind aan komt, kijk, vers 7 is natuurlijk toch wel een bruggetje via dat ijzer en die spies. Is wel een bruggetje, want het, zo noemt men dat, hè. Een bruggetje, ik zeg het omdat ik het ook wel wat geforceerd vind, maar wie ben ik. Naar het volgende schriftgedeelte. Want nu volgt precies wat er ook in de opschrift boven staat. En ook het opschrift had niet gehoeven, want stond er al. Dit zijn de namen der helden die David gehad heeft. En dus staat er boven Davids helden. Ja. Er is weinig creativiteit nodig om er een kop boven te zetten. Dit zijn de namen der helden die David gehad heeft. Waar nou op mij de taak rust om al die schuin gedrukte woorden weer eens weg te werken. Daar staat, dit zijn de namen der helden die David gehad heeft. Josheb, Bashebed, Tachemoni, de voornaamste hoofdlieden. Ik weet nog dat ik er erg mee getopt heb. Ik weet trouwens niet meer of ik nog andere vertalingen erbij gehad heb in de tijd. Maar de aardigheid is dat helemaal onderaan het hoofdstuk, onder vers 39 staat 37 in alles. En toen ben ik 37. Toen ben ik van achteraf gaan terugrekenen. Want je moet natuurlijk wel controleren of het klopt. 37. Dat doe je ook in Matthäus 1, weet je wel. 3 keer 14 geslachten. Dat is nog een heel getop hoor, om dat kloppen te krijgen. Maar ja, je moet het wel doen. Want dat is de samenvatting. Hier ook, 37 in alles. Waarom 37? Ik moet u zeggen, ik heb geen flauw idee. Maar als je ze terugtel, dan kom ik uit bij Adino als eerste. In vers 8. Dus dan is automatisch de vraag, wat moet ik dan met Josheb, Bashebed, bent de zoon van Tachkemoni, enzovoorts. En het antwoord is zoals gebruikelijk, ach, je moet die namen gewoon vertalen en dan maar hopen dat er een beetje redelijke zin uitkomt. En dat is ook het geval, inderdaad. Want wat er ongeveer staat, als ik het vertaal, nou ik weet niet of ik het vertaald heb, maar als ik het dan zeggen moet, dan staat er iets als de Tachmoniet, Tachkemoni, de Tachmoniet die zat, en zat is de vertaling van Josheb, in de zetel, dat is Bathsheba, in de zetel. En in de brede betekenis wordt zetel de functie, iemands positie. Waar iemand staat, zeggen wij in het Nederlands. Wat is je positie? Waar sta je? Je kunt zeggen, waar zit je? De plaats die je inneemt, een zetel. En dan gaat hij weer. De Tachmonit, die zat in de functie of zetel. De voornaamste der hoofdlieden. Dat wil zeggen, dat was de positie, de zetel van voornaamste der hoofdlieden. Die was, of deze was, Adino. Hebben jullie dat? En hij was een Tachmoniet. Wat dat betekent, weet ik ook niet. Tachmoni, wie het is, weet ik ook niet. Doe maar wat. En het was dus Adino, en daarmee begint de opzomming. De Esniet. En dan, ja, en ik zei u al, als de vertalers één keer gaan invoegen, blijven ze het doen. Dan haal ik het weer weg en denk ik, kunnen we het missen? En dan, ja, wel. Maar ja. Deze was Adino, de Esniet, tegen 800 die verslagen werden op eenmaal. Ja, door hem. Ja, dat staat er dan ingevuld, maar oké. Okay. Wat ik ermee moet, ik heb geen idee. Ik weet niet wie Adino was, ik weet niet wat Tachmoniet is. Ik ken Tachmon niet. Dus, en Es niet, weet ik ook niet. Dus ja, ik vind het, de aardigheid van zo'n schriftgedeelte vind ik eigenlijk, want ik vind het best aardig, dat er geen enkel doel dient. Lijkt mij, niet dat ik weet. Ik kan ernaast zitten, maar zou niet weten waarom. En als het dan toch een functie heeft, nou, dan bewijst het voor mij dat we hier gewoon met geschiedschrijving van doen hebben. Die tabel, die staat, iemand heeft het ooit opgeschreven, geïnventariseerd. Wie zijn die lui? En wat is hun verdienste? En waarom hebben ze die medailles gekregen? Die weet je wel, op het grote gang. En dat wordt dus hier vermeld. En de aardigheid is, het dient verder geen doel, behalve dat je dan weet dat David nog wat mensen om zich heen had die echt wel wat konden, enzovoorts. En dat we niet meer met een sprookje van doen hebben, met een goede bedoeling. Maar dat zegt men dan altijd, hè. Dat heeft een vrome Jood, het gaat altijd over vrome Joden dan. Er schijnen er nogal veel geweest te zijn. Denk ik dan wel. Een vrome Jood heeft dat ooit geschreven. Vele eeuwen later, weet u wel, met terugwerkende kracht. Om zijn tijdgenoten moed in te spreken of te vertroosten of een voorbeeld te stellen. En dat soort dingen meer. En dan denk ik, waarom heeft iemand dan dit geschreven? Wie verzint zoiets dan? Kortom, dat is gewoon geschiedenis. En er waren al wat mensen vermeld. En zoals David nogal wat figuren heeft die te strijden trokken en nogal wat konden, om zo te zeggen, krijgsheren. Zo zal de Heer dat in de toekomst ook hebben. Want dat is niet niks hoor, als dat koninkrijk van Christus hier op aarde gevestigd gaat worden. Toch? Men spreekt niet voor niks over apocalyps en apocalyptisch. In een heel andere betekenis dan de oorspronkelijke van dat woord. Toch? Nou ja. Adino. Dan krijg je die versloeger 800. Of hij het echt alleen gedaan heeft, dat lijkt me sterk. Met hoeveel dan wel, dat weet ik ook niet. En wie die 800 dan waren, weet ik ook niet. Filistijnen? Weet ik niet, staat er niet bij. Maar hij heeft er een medaille voor gekregen, blijkbaar. En na hem was Eleazar. Die naam komt vaker voor dan je zou denken. Die naam kennen wij natuurlijk als de knecht van Abraham, Eliezer. Of als de zoon van Aaron, de tweede hoge priester dus. Eleazar. En natuurlijk als Lazarus in het Nieuwe Testament. Maar hij komt veel vaker voor. God is hulp. Eleazar. Na hem was Eleazar de zoon van Dodo, zoon van Ahohi. Ik heb die namen ook allemaal onder ogen gehad en geprobeerd te koppelen. Ergens komt die naam vaker in de Bijbel voor. Kan ik ze plaatsen in het genealogisch systeem van de Bijbel? Ik kan het niet, ik vind geen aanknopingspunten. Deze was onder de drie helden met David toen zij de Filistijnen beschimpten, al daar ter strijde verzameld, waar het maar was. En de mannen van Israël waren opgetogen en deze stond op en sloeg onder de Filistijnen totdat zijn hand moeder werd. Ja, zijn hand aan het zwaard kleefde en de Heere wrocht een groot heil tenzelfde dagen en het volk keerde wederom hem na alleenlijk om te plunderen. Er viel niet meer te strijden. Dus dat was nogal een strijdbare held, zullen we dan maar zeggen. Ja, nou zo gaat die opsomming verder. Na hem was Samma, de zoon van Age. David. Ja, oké. Okay. Na hem nu was Samma, de zoon van Age, de Harariet. Ik kan er niks mee. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp en al daar een stuk akkers was vol linzen. En het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte, zo stelde hij zich in het midden van dat stuk en verloste dat en sloeg de Filistijnen en de Heere wrocht een groot heil. Let op de toevoeging weer, de Heere wrocht een groot heil. Maar tot wordt wel degelijk aan deze Samma toegeschreven. Ook gingen af 3 van de 30 hoofden en kwamen in de oost tot David in de spelonk van Adullam. En de hoop der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rafaim. En David was toen in een vesting. En de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zei, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is. En David kwam uit Bethlehem, toch? Oorspronkelijk dus, die wist hoe het was daar in Bethlehem. En toen braken de 3 helden door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput, die in de poort is, en droegen het en kwamen tot David, doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de Heere. En hij zei, het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit zou doen. Zou u drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar van hun leven? En hij wilde het niet drinken. Dit deden de 3 helden. Als je het mij vraagt, stel qua jongens, maar doe maar. Die vind je meer, zuster, onder de militairen. Ja, inderdaad. Abishai, Joab's broeder, kijk, die kennen we tenminste. Abishai, Joab's broeder, de zoon van Zeruja. Die zijn we onderweg tegengekomen, waarbij David uiteindelijk zei dat hij met die lui eigenlijk niet te maken wilde hebben. Maar zoals ik gezegd heb, hij kon ze niet missen. Soms moeten dingen nu eenmaal met geweld gedaan worden. Of je dat nou leuk vindt of niet. En zo was het bij David en zo is het met de Heer. Die was ook een hoofd van 3, Abishai. En die hief zijn spies op tegen 300 die verslagen werden. En hij had een naam onder de 3. Was hij niet de heerlijkste van die 3? Daarom was hij hun tot overste. Maar hij kwam niet tot aan die eerste 3. Dus je moet deze 3, die is lager gekwalificeerd dan de voorgaande 3. Dat is het. Wat wij ermee moeten, niks denk ik. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dapper man, groot van daden. Van Kapseel, wat het maar wezen mag, die sloeg 2 sterke leeuwen van Moab. Dat is meestal trouwens in het Jordaandal, in de vlakke velden van Moab. Want die wilde dieren, met name die leeuwen, die schijnen geleefd te hebben in het Jordaandal. In de kloof dus, hoe heet dat? In de slenk. In de Araba. Waar water is en waar dus bushveld is, hoe noem je dat? Struikgewas en alles. Waar die jagende dieren zich, en andere dieren trouwens ook, schuil houden. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. Ik kan me er niks bij voorstellen. Daartoe sloeg hij een Egyptische man, een man van aanzien, en in de hand des Egyptenaars was een spies, maar hij ging tot hem af met een staf en hij rukte de spies uit de hand des Egyptenaars en doodde hem met zijn eigen spies. Nou. Ja, normaal ga je daarvoor de bak in, denk ik wel eens, maar doe maar. Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Dies had hij een naam onder de drie helden. Hij was de heerlijkste van de 30, maar tot die drie eersten kwam hij niet. Welke 30? Ik heb geen flauw idee. En David stelde hem over zijn trawanten. We komen hem vaker tegen, de naam althans van Benaja. Azael, Joas broeder, was onder de 30. Die zijn we ook tegengekomen onderweg in de geschiedenis. Elhanan, de zoon van Dodo van Bethlehem. Nou worden ze opgezond. Shamma, alweer een Shamma. De Harodiet. Elika, de Harodiet. Kennelijk familie. Helus, de Paltiet. Waarschijnlijk van Paltiel dus. Maar... Ook al kom je die namen vaker tegen dan nog, kun je er niks mee. Ira, de zoon van Ikes, de Tekoïd uit Tekoa. Abiezer, de Anatotiet, Mebunai, de Huzatiet, Salmon, de Aholiet, Maharai, de Netafatiet. Je zal het maar aan tafel moeten voorlezen na het eten, toch? Nou ja. Heleb, de zoon van Baena, de Netofatiet, Itai, de zoon van Ribai, van Gibea, de kinderen Benjamins. Als het vanuit Gibea is, dan is het inderdaad uit de stam van Benjamin. Weer een Benaja, de Pirhatoniet, Hidai van de beken van Gaas, Abi Albon, de Arbatiet, Asmavet, de Barhumiet, Eljachba, de Saalbonit. Eljachba. Van de zonen van Jazen. Jonathan. Weer een Shamma, dat is de derde al. Shamma, de Harariet. Ahiam, de zoon van Sarar, de Harariet. Elifelet, de zoon van Ahashbai. De zoon van Emaachatit. Eliam, de zoon van Achitofel, de Giloniet. Hezrai, de Karmeliet, Pairai, de Arbiet. Jichal, de zoon van Nathan, van Zoba. Bani, de Gadiet, Selek, de Ammoniet. Naharai, de Beerotiet, de wapendrager van Joab. De zoon van Zeruiah. Dat slaat op Joab uiteraard, de zoon van Zeruiah. Ira, de Jetriet, Gareb, de Jetriet, Uria, de Hetiet. 37 in alles. Nou ja, dat is het dan. En ze worden hier eervol opgesomd als militaire leiders. Ik hoop dat dat duidelijk is. En misschien moet ik er een keer bij zeggen dat in de praktijk het onmogelijk is om een rijk, een land, een natie in stand te houden zonder gebruik te maken van geweld. En dat komt omdat we leven in een zondige wereld, een vijandige wereld, waar ook anderen op macht uit zijn. En wat wij als burgers onderling niet mogen doen, dat doen rijke landen onderling wel. Elkaar naar het leven staan. Constant in de gaten houden wie er de neiging krijgt om te groeien, groter te worden, machtiger te worden. Er moet meteen wat aan gedaan worden, enzovoorts. En dat is in de politiek, in de handel en natuurlijk ook militair. Dat gaat constant zo door. En dan spreekt men over oorlogsrecht en dat soort dingen weer. Maar ja, het is natuurlijk gewoon het recht van de sterkste. Dat kun je dan ook nog regelen. Maar het is niet anders dan moord en doodslag. Dat is wat het is. En hoe eervol dat is, ja, wat moet je daarvoor zeggen? David kon het ook niet stellen zonder die lui. Wij hebben tegenwoordig geloof ik het idee ontwikkeld dat je alles uit kunt praten en dat je met elkaar in contact moet blijven en dat het toch te regelen moet zijn, dat we wat concessies moeten doen en dat soort dingen meer. Nou echt niet, je gaat naar de bliksem. Daarmee hou je een land niet in stand. En daarna roept er iemand tegenwoordig, maar moet dat dan? Ja oké, dan word je opgelost en opgenomen in iemand anders zijn rijk. Daar komt het op neer. En in de praktijk word je dan ondergeschikt, want u weet dat een land met een samengestelde bevolking van verschillende groepen, dat kan ook al niet blijven bestaan, want die blijven elkaar bestrijden onderling. Vandaar dat het altijd gedonder is op de Balkan. Dat is trouwens ook een erfenis van de islam. Echt wel. Maar ik moet zeggen, daarom is het altijd gedonder in België. Daarom weten wij wat Belgen zijn, maar Belgen bestaan niet. In België niet tenminste, dat weet u toch? Want het zijn verschillende bevolkingen, niet alleen maar talen. Het zijn verschillende bevolkingsgroepen, andere mensen. Met andere ideeën, andere levenswijzen. Zo algemeen generaliserend gesproken. Die verdragen elkaar niet. En dus, je hebt Vlamingen en je Walen. En als je ze tegenkomt, zijn het Vlamingen en Walen, maar geen Belgen. Hebben jullie dat nog? Die arme koning is koning der Belgen, maar niemand weet wie dat zijn. Ja, in Nederland hebben ze het anders opgelost. Het Nederlands koningshuis is de Friese tak van de Oranje Nassau, dat weet u toch. Maar het is niet koning der Friese, het is koning der Nederlanden. Der Nederlanden. En wie er eerst over de Nederlanders. Ja, dat is... Nee, het is problematisch. En of je dat in stand moet houden. Nou, als je de geschiedenis van het ontstaan van Nederland kent, zou je denken van wel. Maar daarna is natuurlijk ter discussie, hoe lang moet dat dan nog? Maar ja, als je daar niet voor gaat, dan betekent het dat je dus die buitenlanders binnenkrijgt. Zal ik maar zeggen. Of het nou de Spanjaarden waren, of de Fransen, of de Duitsers. Of wie het allemaal maar waar in de loop der tijd. Toch? Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Er is altijd constant een strijd om die dominantie. Waarom ontgaat mij? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik kan alleen zeggen dat je dus in de wereld weerspiegeld ziet wie in werkelijkheid dus de macht uitoefent. Al doet hij dat dan misschien erg ongemerkt. Maar ja, wij hebben een Bijbel die ons een en ander daarover vertelt. Over de overste deze wereld, de God deze eeuw enzovoorts. En die is uit op macht. Op macht die hem niet toekomt, maar die wel wil hebben. En dat zie je geprojecteerd in de verhouding onder de volkeren op aarde, maar ook in individuele mensen. Dat hele verhaal van die pikorde, zal ik maar zeggen. Ja, je vindt het in... de hele wereld, in de natuur, overal. En als je dus het zaakje niet bewaakt, raak je het kwijt. En als je geen wapens mag gebruiken, raak je het in ieder geval kwijt. Het was geen pleidooi voor het dragen van wapens. Maar degenen die dat voorstaan, die gebruiken dit soort argumenten natuurlijk wel. En wat mij betreft, die argumenten zijn correct. En of het daarna gaat lukken, ja, dat weet ik niet. Het moet natuurlijk geen doel zijn in zichzelf. Als je niks hebt om te beschermen, laat het dan maar. En daar gaat het natuurlijk langzamerhand naartoe. Maar neem niet weg dat er één is die nog steeds volop in de strijd is. Dat is waar we dan toch mee van doen hebben. Die wij, wat ons persoonlijk leven betreft... zouden wederstaan, zegt de Bijbel. Wederstaat de duivel en is al van u vlieden. Maar of dat voor een volk geldt. Het is, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval aan te bevelen, ook voor een volk, ondanks alles. En sinds Noach zijn er volken, en op die grond zeg ik dat. Het is altijd aan te bevelen voor een volk om de Heer te zoeken en te zoeken de Heer te dienen. Voor zover dat kan. Maar In de praktijk blijken het twee verschillende belangen te zijn, omdat het God in onze dagen niet gaat om één volk, maar om de verzameling van één volk voor zijn naam. Dat is om de gemeente. En daar gaat het maar om. En wat die wereld betreft, ja, het is onrustig in de wereld, maar dat is het altijd geweest. En soms een poosje niet. En wat mijn generatie betreft is een poosje tamelijk rustig gebleven. Of wil je niet weten hoeveel militairen in Nederland op de been waren in de dagen van de Koude Oorlog. Een veelvoud van wat er nu is, in ieder geval. Dus het was toch wel degelijk geweld om het zaakje in stand te houden. En daardoor bleef het binnenlands redelijk rustig. Maar goed. Maar voor de rest, wereldgeschiedenis is niks anders dan geschiedenis van oorlogen die elkaar opvolgen. Waarbij sowieso het mij altijd onduidelijk gebleven is waar het om ging eigenlijk. Nou ja, om het bestaan en om de macht over de anderen, om dominantie, overheersing namelijk. Zie. Nou ja. Maar in de toekomst verwachten wij de komst van die zoon van David, die uiteindelijk die Belials in het vuur zal werpen staan. Dat is wat er gebeuren zal. En of we dat leuk vinden of niet, dat het met wapengeweld zal gebeuren, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over dat dat zo is. En dat er geen andere optie is, blijkbaar. En als met woorden moet, wel, het woord van God, het evangelie, is over heel de wereld gepredikt geworden. Maar het heeft daar nooit echt ingang gevonden. Toch? Nou ja, een poosje bij Israël, zoals u weet, ik ga er nou niet op in, maar daar een poosje, voor zover dat kon en voor zover dat ging, dat is ook inderdaad zo. Ik zei u, de westerse cultuur is per definitie een christelijke, van oorsprong. Maar Christus is natuurlijk al heel lang systematisch, maar beetje bij beetje, maar losgelaten. En officieel is dat proces al beëindigd. Men beschouwt de westerse wereld niet langer als christelijke landen. Hooguit als humanistisch, maar daarvan heb ik u wel eens gezegd, humanisme is niet anders dan christendom zonder Christus. En daarom kan het ook niet bestaan. Dat moet logischerwijze verdwijnen. En dat is wat in onze dagen duidelijk de trend is, wat aan het gebeuren is. En ja, daar heb ik verder niks over te melden. Daar kun je niks aan doen. Wij niet. Het enige wat gedaan kan worden is het evangelie prediken. Kortom, het woord van God. Dat is het enige wat kan. En het draagt niet bij aan de wereldvrede. Het draagt bij aan de opbouw van de gemeente in onze dagen. Wat die wereldvrede betreft, dat komt pas in de toekomst. En inderdaad met geweld. Ja. Onder andere dan, want het gebeurt natuurlijk ook met de prediking van het evangelie. Ik weet niet of ik dat naar aanleiding van dit schriftgedeelte dan moet zeggen. Maar David spreekt in dit hoofdstuk. Alleen die hoofdstukindeling hebben wij ook niet gemaakt. Die bestond niet. Maar hij spreekt in dit hoofdstuk in de eerste plaats over de woorden Gods. Die op zijn lippen zijn geweest. De redenen des Allerhoogsten enzovoorts. Dat kun je beschouwen als het woord van God, de prediking van het evangelie. Dat zal plaatsvinden, ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar aan de andere kant is het wel degelijk een tijd van strijd, van oorlogen en wat het maar wezen mag. Totdat uiteindelijk de Armageddon plaatsvindt, want zo noemen we dat gewoonlijk de zogeheten eindstrijd der volken. Met dank aan Johannes de Heer voor de term. En dat betekent de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar voor die tijd zal er heel wat bloed vloeien. Juist en vooral in die dagen. Dat is geen prettig einde, maar voor deze avond. Maar, sorry. We zullen de Heer danken voor zijn woord en zijn beloften. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, voor dat woord, die beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat u als de rotssteen van Israël degene bent op wie wij kunnen bouwen. Die rotssteen, diezelfde rotssteen die eenmaal heel de aarde zal vullen en daarmee dat koninkrijk, uw koninkrijk vanuit de hemel op aarde zal vestigen. En we danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. Niet als een optie die wij bedacht hebben of een ideaal waarnaar wij streven, maar integendeel, omdat u het beloofd hebt in uw woord. En intussen streven wij ernaar, benaastigen wij ons om de onderlinge eenheid als uw kinderen te bewaren en te leven in eenheid met elkaar in één gemeenschap, omdat we uw kinderen geworden zijn en samengezet zijn in één volk, één huisgezin, zelfs één lichaam. We danken u dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op u en daarmee op onze hemelse toekomst die u ons beloofd hebt. En daarom, we danken u voor deze avond waarin we dat woord, uw woord, weer mochten openen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade en bidden u, richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.